106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom mensen. U zit waarschijnlijk nog eventjes aan de boterhammetjes, denk ik. Het is 12 uur en dit uurtje van 12 tot 1 zijn we bij u met allerlei nieuws van de kerk en uit de kerken voor iedereen die hier in Delft is. En dat doen we elke keer weer met plezier en we doen dat met een paar leuke gasten die we vandaag hebben. We hebben hier, ik heb er twee lieve dames tegenover me zitten. Aan de ene kant zit Francine Nijenhuis.
Ja. Hallo.
En met Francine ga ik wat praten over Pulse Events.
Pulse Events.
Heel kort, wat is Pulse Events?
Heel kort, eigenlijk de hartslag van ons, van God. En die gaan we, daar gaan we naar op zoek. In toffe events die zeker niet op kerkdiensten lijken. Maar gewoon lekker van de tijd nu, heel actueel. En ook hele actuele onderwerpen.
Oké, en daar hebben we er al eentje van gehad.
Ja.
En daar gaan we nog even over napraten en dan kijken wat er nog meer is. En we praten met Barbara Wareman.
Hallo.
En jij hebt een boek geschreven en dat boek is ook jouw hele levensverhaal, hè?
Zo goed als.
Zo goed als, ja.
Het is ongeveer 20 jaar van mijn leven.
20 jaar van je leven. Ja. Maar het is wel 20 hele bewogen jaren zijn het.
Hele heftige jaren geweest. Ja. Ik ben blij dat ze voorbij zijn. Moet ik eerlijk zeggen, dat ik het boek af heb, ja, dat ik er een punt aan kan.
En dat we nu een nieuw hoofdstuk en een nieuw boek zouden kunnen gaan beginnen.
Ja.
We gaan praten hier met Barbara Wareman. Jij hebt een boek geschreven, Keer op Keer heet dat. En dat is een boek, is dat? En er staat wel een hele heftige levensverhaal staat erin. Het gaat over mishandeling, het gaat over drugsgebruik, het gaat over...
alles wat slecht is.
Alles wat slecht is, ja. Wat heeft jou ertoe gebracht om het boek te schrijven?
Ik kom oorspronkelijk uit de zorg. Dus ik ben begonnen als verpleegkundige. Toen ben ik afgezakt naar de bejaardenzorg. Nou, in de bejaardenzorg zie je heel veel schrijnende gevallen van mensen die gewoon een goed leven hebben gehad en eindigen slecht. Ja. Nou, ik mag niet meer werken in de zorg. Ik ben afgekeurd. En toch zie ik nog steeds allemaal jonge mensen ook kapot gaan. Aan drugs. Aan foute liefdes. Ja. Gewoon mensen die gedwongen worden tot dingen doen die ze niet willen. Dat zag ik in de zorg toen ik er werkte. Dat je oude mensen gaat dwingen dat ze bepaalde dingen moeten eten.
Ja.
Bepaalde gedragingen moeten vertonen. Nou, als je in de wereld komt van drugs en geweld, dan heb je ook regels. Ik begreep ze niet. Dus ik bleef doorgaan in dat wereldje. Ja. Nu wil ik anderen waarschuwen. Blijf uit die wereld weg. Zeg nee. Wat ze ook zeggen, zeg nee.
Maar jij hebt wel een levensles daarin geleerd en hoe dat, zeg maar, hoe moeilijk dat ook gaat, zeg maar.
Ja. En omdat ik heb de ziekte HIV, ik heb AIDS gehad.
Vertel eens hoe begon het, zeg maar, die kant van de drugs en dat je er zo dan daarin gesleurd wordt. Hoe begint zoiets?
De drugs, dat kwam na een echtscheiding. Ik was na de diagnose AIDS, ben ik getrouwd met een man. We hadden een huis gekocht. Maar eigenlijk op de dag van trouwen, toen we thuis kwamen na het feest, besefte ik dat ik eigenlijk helemaal niet met hem getrouwd wilde zijn. Dat ik niet van hem hield. Dus ik wilde gelijk eigenlijk gaan scheiden. Maar dan krijg je geen woning in Delft. Want je hebt een huis. Je hebt een koopwoning. Nou, toen vond ik op internet iemand met AIDS. Dus ik dacht van, die begrijpt me. En die woonde aan de andere kant van Nederland. Dus ik ben daarheen verhuisd. Maar binnen no time, toen we ons eigen huisje kregen, die jongen en ik, bleek hij schizofreen te zijn en begon echt heel raar gedrag te vertonen. Ik begon steeds meer te blowen. Dus dat was niet goed. Het was echt een stad waar veel gebloot werd. Dus op een gegeven moment zat ik alleen nog maar in de koffieshop of ik was op mijn werk. Nou, op een gegeven moment barstte de relatie echt helemaal uit elkaar. Kregen we ruzie om het huis, wie blijft daar? Mm-hmm. Nou, ik had niks meer, dus ik wilde daar blijven. Ook al was ik ver van mijn eigen familie en ik zat niet op zijn plek. Nou, uiteindelijk kreeg ik die jongen het huis uit. Hij ging bij familie in. Die woonde daar ook in die stad. Nou, ik bleef dan dus in mijn eentje in dat huis zitten. Ik ontmoette een jongen op straat. En ik dacht, een hele nette man. Ik dacht dat het een Fransman was. En ik werd verliefd. En 3 weken was het leuk. Hadden we echt wel plezier, leuke dingen doen. Ook je terrasjes pakken. Dus ik ging me steeds mooier maken. Ik werd steeds meer een dametje. Ik vond het allemaal prachtig.
Ja.
Hij liet me alles zien in die stad. En ineens kreeg ik klappen. Ik had wat fout gedaan. Dus ik was boos. Dus dat zei ik ook, dat ik boos was. Nou, hij wilde het goed maken. Dus ik moest me mooi aankleden. En we gingen 's nachts weer stappen. We gingen naar de film, zouden we gaan, we zouden uit eten gaan en dan zouden we op stap gaan. Ik een mooie lange jurk aan, hakjes aan en we gingen met de tram op stap. Nou, de hele nacht rondgelopen, geen restaurant gezien, constant buiten gelopen en ineens begon hij met een vrouw te praten op straat, wat duidelijk een junkie was. Dus ik wou weg. Dus ik begon een beetje te zeuren dat ik naar huis wilde. Nee, ik moest even blijven wachten. Nou, ineens kreeg ik een pijp onder mijn neus. En nu rook je die pijp, anders krijg je echt klappen. Dus ik nog, nee, dat wil ik niet. En je rookt nu die pijp, anders krijg je daar klappen zoals je nog nooit hebt gehad. Nou, ik denk, doe het een keer.
Ja, en dat was crack, was dat?
Dat was crack.
Ja. En je vertelt erbij, als je daar aan verslaafd raakt, dan ben je er meteen aan.
Ja.
Zit je er meteen aan.
Ja. Want ik had ook last van polyneuropathie. Omdat ik de eerste letsel heb van AIDS, heb ik door de medicijnen, de HIV-medicijnen van de beginperiode van de AIDS-epidemie, die heb ik gehad. En daar heb je dan polyneuropathie, is daar een bijwerking van. Daar heb ik last van, dus ik had veel pijn en die pijn was weg. Ja. Dus ik had ook zoiets, het is ook een wondermiddel.
Maar jij hebt ook een soort met dan, laten we zeggen, de neiging of zo, om net op de verkeerde mannen te vallen.
Ik val absoluut op de verkeerde mannen.
Ja.
Ja. Mijn hele leven. Tot nu. Tot nu heb ik de goeie.
Nu heb je de goeie te pakken.
Ja.
Als je zegt van het is een les voor andere mensen of zo. Waar herken je dat dan? Of is dat die verkeerde mannen zijn dat soort met sluipmoordenaars. Dat je dat eerst gewoon dus eigenlijk niet door hebt en meeloopt.
Ja, je denkt dat je ze kan veranderen.
Ja.
Dat je ze goed kan maken. De jongen die mij besmet heeft met het HIV-virus, dat was mijn grote liefde. Ik ben 5 jaar verliefd op die jongen geweest, voordat hij me zag staan. En toen had ik hem uiteindelijk, en dat is degene die mijn vader heeft vermoord.
Ja.
Die bleek dus heel agressief te zijn. En die sloeg me ook dagelijks.
En hij heeft jouw vader vermoord?
Nee, mijn vader heeft hem vermoord.
Zo is het. Ja, dat is, was ook een heel heftig stuk, is dat. Dat is zeg maar daarvoor. Dus daarvoor heb je, je leert iemand kennen en uiteindelijk blijkt diegene AIDS te hebben. Ook die, is er iemand die jou mishandelt erbij.
En dat jou, van dat AIDS wist ik niet.
Nee, dat van dat AIDS kwam pas later achter.
Kwam pas 10 jaar later.
Maar jouw vader zag in ieder geval ook jou verdriet en hoe jij in de kreukels zat.
Ja, en hij sloeg mijn moeder ook, die jongen.
Ja.
Dus had mijn moeder de arm verbrijzeld. En mijn vader werd erop aangekeken eigenlijk dat hij het had gedaan.
Maar ja.
Mijn vader had er niks mee te maken.
Hoe kijk jij nou tegen jouw vader aan en tegen zo'n daad?
Op dat moment, ik begreep het niet. Nee. Ik begreep niet hoe mijn vader mijn grote liefde kon vermoorden. De twee mannen waar ik het meest van hield.
Ja.
En ik was ze in één klap allebei kwijt.
Ja.
Mijn vriend was dood. En mijn vader ging de gevangenis in. En ik stond alleen. Ik moest naar mijn moeder, die me echt niet wilde. Want het was mijn schuld dat mijn vader in de gevangenis zat.
Ook daar kreeg je nog de schuld.
Ja. En zo voelde het ook. Tot ik hem, ik kreeg toen weer een nieuwe relatie. En die jongen die was weer verslaafd aan de crack cocaïne. Dus toen kreeg ik een brief van mijn vader uit de gevangenis van, waar ben je nou mee bezig?
Hoe, als ik het verhaal zo las, zeg maar, het interview wat er staat bij In de Buurt, .nl is dat, geloof ik. En een korte samenvatting geeft van jouw boek. En ik hoor dit erbij en denk van, hoe kan jij nou nog verder gaan, zeg maar, als je die dingen zo bij elkaar hebt? Waar hou jij nou de kracht vandaan om verder te gaan, juist op zo'n moment als er...
Er is altijd iets.
Ja.
Er is altijd iets wat je hier houdt. Met AIDS was het... Ik was mijn geheugen kwijt. Ik wist niet wie ik was. Ik kende mijn ouders niet. Ik kende niemand meer. Ik moest naar een verpleeghuis. Ik word gedropt in dat verpleeghuis. En het eerste wat ik vraag is, waar is mijn hond? Ik wil mijn hond zien.
Ja.
Nou, mijn moeder komt op bezoek met mijn hond. Die wist gelijk welke kamer ik lag. Die sprong gelijk bij me op bed. Ja, voor haar heb ik gevochten. Ja, die liefde tussen die hond en mij was toen zo verschrikkelijk sterk. Dat is helemaal lachelijk eigenlijk. Ik hoefde niks te zeggen, ik hoefde alleen maar te kijken naar haar en ze deed alles. Wat ik dacht, deed zij.
Ja,
het is echt...
Mooi, hè, dat is zo... Die
de hond.
Zo, ja, een hond, zeg maar. Zo de liefde kan geven.
En dat blijkt toevallig ook nog het favoriete ras van mijn vader geweest te zijn, wat ik niet wist toen ik eraan begon.
Ja.
Dus ja, de liefde houd je toch. Ja, dat je blijft vechten. Er is altijd wel iets of iemand waar je voor de wil zijn.
Hoe heb jij jouw relatie met jouw vader verder gedaan? Want hij zat in de gevangenis, kon jij hem bezoeken en hoe hield je contact?
Na 2 weken ging ik voor het eerst op bezoek bij hem. Ik ging wel met de gedachte van, ik scheld hem helemaal overhoop als ik hem zie. En ik was eigenlijk van plan een mes mee te nemen en hem gelijk neer te steken als ik binnenkwam.
Ja.
Maar hij kwam die zaal binnen en mijn vader stond op en hij spreidde zijn armen. En het enige wat ik deed was zijn armen in.
Ja.
En hij had me een brief geschreven waarin hij me vroeg of ik de tijd wilde nemen, dat ik het misschien ooit zou begrijpen wat hij had gedaan.
Ja. Heeft hij er spijt van?
Hij heeft er nooit spijt van gehad.
Nee.
Wel van de gevolgen. Ja. En dat hij dan 10 jaar later hoorde dat ik AIDS had.
Ja.
Van, nou heeft hij er alsnog te pakken. Want het was ook, ik had niet veel relaties gehad. Dus het was heel makkelijk te zeggen van hij was het.
Ja.
En achteraf, denk ik, had ik het kunnen weten, omdat toen Freddie Mercury overleed met dat concert toen, zat ik huilend voor die tv. En hij had de grootste lol met een vriend. En die vriend vroeg van, heb je het er al verteld? Nee, dat hoeft niet, zei hij toen. Dus ik denk dat het met opzet is gebeurd. En daar ben ik dus heel erg fel op tegen. Van, verspreid deze ziekte niet.
Nee.
Je weet niet wat je iemand aandoet.
Dat is het andere ding. Als ik het zo lees, dan denk ik van, jij maakt heel veel dingen, maak je mee. En dat zijn mensen die jou echt, helemaal pijn doen. Echt tot diep in je ziel, zeg maar. En aan het
eind vergeef ze toch?
Ja.
Allemaal.
Hoe
ik weet het niet. Ik weet het echt niet waar dat vandaan komt. Echt niet. Nee, ik kan niet haten. Ik weet niet wat het is. Ik kan het niet. Mijn vriend zegt dat ook. Word nou eens een keer boos. Nee. Kan niet.
Okay.
Nee, ik heb niet tot recht, vind ik.
Nee, heel, heel mooi dat je dat kan, zeg maar. Want het is, voor iedereen is dat ook ontzettend moeilijk, zeg maar. Dat je zo denkt van, iemand die me zo pijn gedaan heeft. En denk van, die zou ik echt nooit meer willen zien.
Nee.
Maar bij jou zit dat niet.
Okay. Ik kan niet haten.
We praten verder met Barbara Wareman. En je hebt een boek, staat er, en keer op keer. En dat keer op keer, waar staat dat keer op keer op?
Dat ik keer op keer dezelfde fouten heb gemaakt. Keer op keer op de verkeerde mannen ben gevallen. Keer op keer de verkeerde dingen heb gedaan. Zeg maar, verkeerde besluit. Op elke T-splitsing nam ik de verkeerde afslag.
Ja. En het boek, zoals we net al zeiden, het gaat over een heel levensverhaal gehad erbij. En het levensverhaal, tenminste over 14 jaar eigenlijk, van je leven erbij. En in die 14 jaar, dat kwam erbij dat je op een gegeven moment in het ziekenhuis terechtkwam. Dat was eigenlijk het eerste moment, zeg maar, erbij.
Ja, het moment dat ik kinderen wilde.
Ja. Vertel eens, hoe ging dat?
Dat ging, ik werd toen geopereerd om, mijn eileiders zaten dicht, dus die moesten opengemaakt worden. Die werden toen opengemaakt, een week later bleken ze alweer dicht te zitten en ik had pijn in mijn buik. Toen werd er besloten om een grote buikoperatie te doen en dan mijn eileiders operatief open te maken met een grote operatie. En dan zou ik op de lijst van de IVF komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, maar van die operatie herstelde ik totaal niet, alleen ze konden niet vinden wat er mis was. Dus ik weet van die periode eigenlijk heel weinig, totdat ik zeg maar naar het verpleeghuis ging. Toen heb ik, ik ben dan ziek geworden thuis. Mijn moeder zegt, die schijnt elke dag langsgekomen te zijn om op me te letten dat ik niet naar buiten ging, want ik wou werken. Ik werkte in de bejaardenzorg. En ik trok ook mijn kleren gewoon aan van, ik ga naar mijn werk. Maar ik was hartstikke ziek, dus ik kon niet werken. Dus ik zat in de ziektewet 2 jaar lang. En toen zijn ze toch maar eens gaan testen van, wat is er nou eigenlijk mis met haar?
Ja, en toen kwamen ze erachter.
Ja, ik heb heel veel gereisd voordat ik mijn man ontmoette en daarmee ging trouwen. En ik was in allerlei landen geweest. Dus mijn ouders hadden ook zoiets van, ze kan overal iets opgelopen hebben. Dus alle ziektes ben ik opgetest. Nou, toen bleef er 1 over. Dat was HIV/AIDS.
Ja.
En dat was gelijk bingo. En maar ik heb daar niet op gereageerd. Ik was toen wel wakker al. Maar ik reageerde gewoon nergens meer op. Ik zat in mijn eigen wereldje en vond het allemaal best.
Wanneer drong dat tot je door?
Op het moment dat ik uit de taxi kwam in een rolstoel voor een verpleeghuis, waar ik naar binnen gereden werd.
Ja.
Van hier, dit is je nieuwe huis.
En wat dacht je toen? Mijn leven is, ja, maar dacht je toen van mijn leven is over? Als je dan HIV, ja?
Ja, dat denk je echt. Ik had echt zoiets van, nou ja, ik werd naar binnen gerold. En mijn vader was mijn camera aan het inruimen. Allemaal spulletjes van me. En van, ik hoop dat je geheugen terugkomt. Nou, ik kende heel die man niet. Dus ik had echt zoiets, wat doet die man? En kom vanavond wel weer op bezoek. Ja, het zal wel.
Ja.
Dus wat ik dan? En ik werd aan tafel gezet en ik had alleen maar zoiets, als ik dadelijk kan lopen, ik loop weg en ik spring onder een trein.
Ja.
Dit wil ik niet. En toen kwam mijn hond op bezoek.
En die hond, dat gaf net weer de hoop, zeg maar.
En dat gaf, ja, ik moet naar huis.
Ja.
Ik moet lopen.
Ja. Als je HIV hebt, dan HIV is het voorstadium van AIDS, is dat, zeg maar.
Ja.
Waar zit jij, zeg maar, in het geheel nu?
Ik heb nu weer HIV.
Ja.
Maar ik heb meerdere malen AIDS gehad. En nou, de eerste keer dan dat ik dan in coma ben geraakt.
Ja.
Toen had ik toxoplasmose. Dat was een bacterie in mijn hersenen. Die heeft een stuiterbal aan hersenweefsel opgegeten. Vandaar dat ik niks meer wist en niks meer kon.
Nee.
Ik moest leren praten, leren lopen, alles. Ja. Leren zindelijk worden. Want dat was ook nog iets wat ik ontdekte de eerste dag in het verpleeghuis tijdens het eten. Dat ik in mijn broek poepte. Dat ik daar zat van, wat doe ik nou?
Ja.
Ja, dan zie ik het te eten voor het eerst en je voeten ineens warm worden in je broek. En je denkt, oh.
Ja.
Nou, dat deed iedereen daar, dus dat viel niet op. Maakt het niet uit.
Maar ja, voor jezelf is het wel het gevoel dat je al je waardigheid verliest eigenlijk.
Alles. Ja.
Heb je nou het idee dat je je waardigheid, zeg maar, weer teruggewonnen hebt?
Ja, ondanks dat ik merk, ik ben natuurlijk nu nog steeds gehandicapt. Ik zit in een scootmobiel. Mm-hmm. Ik kan niet ver lopen. Ik ben hartpatiënt geworden. Omdat ik zo in elkaar geslagen ben. Dat ze mijn hart kapot hebben geschopt. Dan denk ik wel van, nu merk ik pas dat je als je minder bent, word je ook als minder gezien in de samenleving. En daarom heb ik dit boek ook van, ik ben totaal niet minder dan een ander.
Nee.
Iedereen die verslaafd is, als ze de goede hulp en het goede klik in de hoofd hebben, kan je er vanaf.
Ja.
Ik ben alles kwijtgeraakt toen ik ging afkicken. Mijn huis, alles. Mijn honden. Maar ik ben er weer.
Maar je bent er weer.
Ik heb weer een woning.
Toen we net eventjes wat tussendoor zaten praten, toen vroeg Francine, jij vroeg erbij van, hoe zit dat nou met je...
Ja, je hebt nu een relatie. En voor 5 jaar al. En ik voel me gewoon af, hoe heb je dat ervaren om dat elke keer... maar om je levensverhaal met hem te delen. Omdat hij daar nog niet zoveel van af wist. En mij lijkt het best wel... Mij lijkt het ontzettend moeilijk. Omdat je misschien bang bent dat het ook gewoon over kan zijn dan.
Ja, dat heb ik ook meegemaakt inderdaad. Dat iemand me daar niet om wilde. Waar ik heel erg verliefd op was. Die gewoon keihard zei van nee.
Ja.
Met dat hoef ik je niet. Sorry. Ja, dat gebeurt. Maar deze jongen, nee. Ja, het eerste wat ik vertelde was dat ik verslaafd was geweest.
Ja.
En dat accepteerde die. Toen dan heb ik voorzichtig verteld dat ik echt zwaar hartpatiënt ben. Nou, dat ging ook nog wel. En toen heb ik tegen hem gezegd van kom, we gaan een stukje wandelen. En toen tijdens de wandeling, toen ploepte ik eruit van ik heb HIV. En deze jongen begon alleen te huilen. Hij zei niks. Hij zat en hij ging huilen. Nou, en hij zei gewoon van, nou ja, maakt me niet uit. Toen heb ik hem gedwongen ook een test te doen. Bij mijn arts. Ik moet volgende week toevallig naar de dokter toe. Ga je met me mee?
Ja.
Ja, daar heeft hij gewoon zijn vuurdoop gekregen.
Ja.
Want dan kom je bij de arts. Na de arts ga je naar de verpleegkundige. Ja, en die ging er gelijk voor zitten. Van kom maar op met je vragen. Nou, mijn vriend zei, ik heb geen vragen. Maar ja, die kreeg gelijk alle informatie. En toen zei mijn verpleegkundige ook van, Barbara is heel open. Ze zal je alles vertellen wat je wil weten. Daarover. Alle do's en don'ts.
Ja.
Want er zijn regels natuurlijk.
Ja. Beschouw jij jezelf als een gelovig mens? Of,
ja.
Hoe zie jij nou in dat hele levensverhaal? Waar zit God nou ergens?
Ik weet niet waar God zit.
Nee.
Maar toen ik in coma lag heb ik dingen gezien. Dus ik ben er geweest. Dus ik ben heel anders teruggekomen. Dat weet ik wel. Ik ben gewoon, en nu na dit laatste infarct, wat ik gehad heb aan het begin van dit jaar, heb ik een hartinfarct gehad. Heb ik heel bewust meegemaakt. Op de operatietafel kreeg ik een hartstilstand. Heb ik bewust meegemaakt. Ik vond het prima. Ik werd gereanimeerd wat ik niet wilde. Dus ik was eigenlijk nog boos ook dat ik weer terugkwam. Yeah. Dat ik hoorde dat ik mijn hartslag weer hoorde. En eigenlijk heb ik nu zoiets van, nee, dat is het teken geweest. Vertel je verhaal. Dus het enige wat ik nog kan doen, mijn verhaal vertellen. Andere mensen waarschuwen voor de gevaren met betrekking tot AIDS, mm-hmm. met betrekking tot loverboys. Ja, met drugs. Waarschuwen. Ik heb nou het idee van, ja, en God, ja. Ik weet niet waar die is in dit verhaal, maar ik weet wat ik gezien heb toen ik in coma lag. De eerste keer, dat was mijn opa. En allemaal mensen die stonden te juichen. En ik was zo blij daar. Het was daar zo mooi. En opa stond eerst te zwaaien en ineens ging die nees aan schudden en ik moest weer terug en ik werd wakker.
En in ieder geval daar heb jij het gevoel gehad van God is wel bij me. En
zeker. Altijd, ja. Denk ik. Anders had ik er niet meer geweest.
Nee.
Want ja, dat laatste infarct ook. Mijn vriend is niet altijd bij me. En toevallig toen wel. Hij sliep toevallig bij me die nacht. En ik 's ochtends kreeg een infarct.
Ja.
En we zitten gewoon op de bank, een bakje koffie. En ik zeg, ik voel me niet zo lekker. Ik ga terug naar bed. Hij zegt, is goed. En het enige wat ik daarna kon zeggen was, bel 112, bel 112. Ja.
Strakjes, dan ga jij het presenteren, jouw boek in de Jeshof.
Ja.
En daar heb jij veel contacten in de Jeshof? Of ben je...
Op zich niet.
Nee, maar...
Maar ik weet dat daar dakloze mensen komen. En ik heb die ervaring ook van dakloos zijn. Dus ik wil ze een hart onder de riem steken van... Vecht ervoor. Het kan.
Ja. Ik wil jij heel erg bedanken. En dat je zo dapper bent geweest om je verhaal hier te vertellen. En aan het papier toe te vertrouwen... Boek Keer op Keer van Barbara Wareman. En dat is in de boekhandels is dat te koop.
En via internet.
En via internet.
Via www.boeken... Boeken...
Boekwinkeltjes of zo. Nou, zoek op gewoon Barbara Wareman. Ja, keer op keer. En dan komt u er vanzelf komt u erachter. Hartelijk dank nogmaals.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. De kerkagenda.
Een paar dingetjes door die er morgen en komende week zijn. Vanmorgen dan is het de zondag, de 14e. En dan is er om 3:00 is er in de Maria van Jessekerk is er een concert. En dat wordt verzorgd door Cranbrook Choral Society. Klinkt mooi Engels, klinkt dat, hè? Nou, als ik de plaatjes ervan zie, dan klinkt dat wel eens een heel goed koor, klinkt dat. Dus dat is goed om, denk ik, daar eventjes gewoon naartoe te gaan. Natuurlijk zijn er ook nog mensen die eventjes wat zoeken naar gesprek over geloof erbij. Dat kan bijvoorbeeld komende dinsdag kunnen ze naar de Vierhovenkerk. Dan wordt daar een film vertoond. Die film heet Lion. En dat is in de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat om 2:00. En diezelfde dinsdag, maar dan 's avonds, dan is er een zogenaamde zinnige dinsdagavond. En in die zinnige dinsdagavond, dan gaat dominee Fred van Helder, ben ik dat. Ga met mensen op weg naar over het boek God bewijzen. Dat is een boek waarin allerlei dingen gekeken wordt. Van nou, ben je nou eigenlijk, moet je nou nog, kan je nog wel in God geloven? Ben je er niet veel te naïef voor? Nou, en dan gaan wij kijken hoe zijn die argumenten die daar op tafel komen. Over aan tafel gesproken, dat is nog een andere, is dat erbij. En dat is dan op woensdag, dat is een kring, is dat. Daar kan je eten eerst en daarna kan je met elkaar over een onderwerp praten. En over de godsbewijzen, dat doe ik nog een dag later op die donderdag, de 18e. Maar dan in de Vierhovenkerk. En dat was eventjes de agenda voor deze week. Gaan we nu eventjes verder praten met Francine Nijenhuis. En Francine, jij bent betrokken bij Pulse Events.
Klopt, ja.
En je vertelt al, Puls, dat is de... Nou ja, ik hou mijn vinger al bij de pols. Ja. Het is de hartslag van het leven, de hartslag.
Ja, zeker. Ja, van de maatschappij, maar ook de hartslag van God. Het is eigenlijk ook een beetje op die manier ontstaan, dat er op een gegeven moment een soort visie kwam er van Johan en Kees en van mij uit.
Ja, en dus Johan en Kees, dat zijn?
Ja, dat zijn ook mensen die bij mij...
Achternaam even.
Johan de Jong en Kees Dekker. En die zitten ook bij mij in de gemeente. In de Morgenstond gemeente in Delft. En op een gegeven moment hadden we gewoon een prachtige visie om op een of andere manier toffe avonden te gaan organiseren waar we op zoek konden naar de hartslag van God in deze maatschappij. Ja. En daar zijn we mee aan de slag gegaan.
Okay. Dus dat is het idee. En voor wie is dat dan? Wie moet die hartslag voelen?
Nou, ik hoop voor heel veel mensen. We hebben het niet specifiek tot een bepaalde doelgroep gespitst. Bij de eerste avonden hadden we heel veel christenen, maar ook echt heel veel onbekende gezichten waarvan wij niet weten of ze ook dagelijks, of thans dagelijks, of ze wekelijks in de kerk komen. Dus het zou leuk zijn als natuurlijk ook die mensen langskomen. Want ze zijn van harte welkom en het zijn hele actuele onderwerpen. Dus ik denk ook echt wel dat het voor hun ook iets kan zijn.
Vertel, want jullie hadden een eerste keer, dat was op 30 september hadden jullie. En toen hadden jullie al een paar sprekers, spreeksters erbij. Ja. En jullie deden ook nog in een aparte vorm,
TED Talks. TED Talks. Stijl moet ik er inderdaad wel achter.
Ja, want dat is dat de TED Talks, dat zijn dat je het kan vertellen in 3 minuten of zo. Of
het verschilt inderdaad. Je hebt 3 of 15 minuten, maar het is super strak. Ja, het is echt heel strak. Ja. En dat is een concept inderdaad uit Amerika. En wij wilden het in die stijl doen. En dat leek ons gewoon leuk. Omdat, in de maatschappij nu gaat alles ook super snel. Dus ik denk dat in principe de spanningsboog van ons de laatste tijd iets minder lang is dan vroeger. Dus laten we daar wilden we op inspelen.
En toen waren daar Andries Knevel, die is voor mij heel bekend erbij. TV-persoonlijkheid en ook voor de radio erbij. Rico Voorberg en Rinke Verkerk, die waren voor mij ietsje minder bekend erbij. Vertel eens, waar vertelde die wat over?
We hadden de eerste die die avond sprak was Rico Voorberg. En hij is onder andere ook een dominee in de pop-up kerk in Amsterdam.
Wat is een pop-up kerk?
Ja, het is in principe is het een wat, hoe kan je dat nou zeggen? Een soort hipper concept van een kerk. En hij maakt zich echt heel sterk voor onder andere vluchtelingen, maar eigenlijk ook voor...
Moet ik daarbij voorstellen vroeger dat je die winkels had, die pop-up winkels, die er zeg maar ineens in een oud, een lege winkelpand zaten. En dan kwam ineens, was er een andere winkel.
Ja, ik denk dat het meer in die trend, ik ben er zelf nog niet langs geweest. Ik heb het wel voorbij zien komen. Maar het thema waar hij zich vaak hard voor maakt is woede, heilige woede. En dat was ook het thema waar hij die avond over sprak. Ja. Wat ik heel tof vond, want ik denk dat in christelijke kringen woede vaak wat meer natuurlijk gezien wordt als niet veel. Want alles vanuit liefde.
Ja, dan zeggen we alles moet met de mantel de liefde moeten we toedekken. Ja. Maar. Dus waar mag je dan wel woedend over worden? Of waar was hij woedend over?
Hij was woedend over het feit dat gerechtigheid echt ook wel iets is waar we ons hard voor mogen maken. En dat woede ook een gevolg is van hoe machteloos we ons soms voelen, maar dat woede ook in actie zet. En heel veel andere emoties die we hebben, die houden ons vaak op onze plek. Dus net als liefde en verdriet, dat kan vaak, dat leidt niet tot heel veel beweging. Dus het houdt ons vooral hier. En woede is de enige die vooral ook in actie zet. Ja. Dus daar wil je iets mee gaan doen.
En je noemde erbij, die woede noemde je een aantal dingen waar die woedend over was. Zeg maar, over waar die zich op richtte. Op vluchtelingen.
Ja, en die avond had hij ook als voorbeeld een over pedofilie. En dat was voor mij best wel twisting. Ik had het verhaal nog niet gehoord. Dus ik vond het wel, het was even out of the box. Maar dat ging inderdaad over het feit dat we bij pedofilie heel vaak ons vingertje ophouden van ja, dat kan niet. En hup, terug de gevangenis in. En wat moet hij hier in onze wijk? En dat uiteindelijk had hij er een soort onderzoek naar gedaan. En was hij tot de conclusie gekomen dat dat in principe mensen die aan die pedofilie, hoe zeg je dat?
Die
dat zijn. Ja. Die hebben een grotere kans op terugval wanneer de maatschappij hun daar ook elke keer weer in drukt. Dus in plaats van dat we nou eens zeggen van kom, we steunen ze. Ja. En daarbij hoef je niet te zeggen van joh, je moet niet alle gevaren wegnemen. Dat is niet wat we zeggen. Ja. Maar continu haat zaaien en strooien is niet de manier waarop deze mensen weer juist terugkomen in de maatschappij. Sterker nog, je leidt eigenlijk tot een negatiever resultaat, want ze komen weer terug op een manier wat we juist dus niet wilden. Ja. En dat is...
Dat komt precies in jouw boek komt
dat
ook
dat
terug.
Komt met heel erg terug,
Zo'n etiketje krijgen en dan ben je meteen ben je slecht.
Eens een junk, altijd een junk.
Eens een dief, altijd een dief. Die dingen, zeg maar.
Ja. Erbij. Ja, daar sprak hij over. Die, ja.
Daar gaat mijn boek dus ook eigenlijk over.
Ja. Ah, mooi. Ja. Nou, inderdaad. Kunnen we...
Goed bij getuimd.
Ja, maar inderdaad. Ik had erbij moeten zijn. Ja. Ja, dus die heeft daarover gesproken.
Ja, en dan hadden jullie dus nog Rinke Verkerk en Andries Knevel.
En Andries Knevel. En,
vertel, welke nemen we eerst? Wat Rinke vertelde? Of,
Laten we het dan in de goede volgorde, volgorde doen. Andries was daarna aan de beurt. En hij sprak over als titel een hinderlijke god.
Ja, hinderlijke god. Wanneer is god hinderlijk?
Ja, dat is inderdaad de vraag. Hè? Wanneer is die dat überhaupt wel? En hij sprak vooral over hoe we in de maatschappij de laatste tijd, hoe wij verveling kunnen om kunnen zetten naar gewoon ook iets zinnigs doen met ons leven. Dus niet continu social media en weet ik veel wat nog meer. Ja. Maar hoe je daarin ook gewoon op zoek kan gaan naar zingeving. En dat die zingeving bij een groot deel van de mensen uitkomt in misschien een religie, in een stroming. Maar dat het vaak dan ook weer wat van ons vraagt.
Ik heb nou veel moeite om het te volgen, geloof ik. Ja? Ik kan mezelf wel vertellen dat ik vroeger erg aan het vervelen was. En dan ging je maar ergens de straat op of zo. Ja. En dan ging je wat bedenken of dan ging je wat doen. Daar kan ik wel iets in. Dat je wel iets van zin, zeg maar, hebt. Maar ik snap hem nog niet zozeer dat je dan even de stap naar religie of naar een hinderlijke... waar God nou hinderlijk is, zeg maar.
Ja, ik denk als ik zijn... Hij heeft ook een stuk geschreven voor het ND en... Ik denk wat hij vooral probeerde te duidelijk te maken is dat God ook iets, als je eenmaal tot dat punt bent gekomen dat je bij het christendom bent, dat God ook iets verlangt van ons. En dat het niet per se, tenminste vind ik persoonlijk niet, negatief hoeft te zijn, maar dat het wel vaak iets is wat uit onze comfortzone is. En dat we dat dan zien als van... Het is toch best wel hinderlijk dat God het nu van ons vraagt.
Het is niet als je ineens gelooft zoiets van... Nee, daar heb ik alles gevonden. Nou kan ik rustig achterover leven.
Nee.
En nou is het allemaal klaar. Wat ik zit ben in de Heer. Of
juist,
ik ben.
Juist.
Maar God die vraagt telkens. Vraagt hij wat van je?
Ja. Ja. En dat,
wat voor dingen vraagt God dan van je?
Nou ja, in mijn geval... Pulse Event was daar eigenlijk wel een goed voorbeeld van. Hij vroeg van mij of ik daarin dapper wilde zijn om dit gewoon op te gaan zetten. Ondanks dat ik allemaal dingen moet doen die nou niet echt in het straatje liggen, net als hier. Ik vind het ontzettend gaaf dat hier de kans wordt gegeven dat ik hier mag zitten. Maar ik vind het ook spannend.
Ja.
Dus het is een beetje een dubbel gevoel dat God geeft mij hetgene wat ik aan kan. En soms denk ik zelf maar, dit kan ik helemaal niet aan. En dan blijkt het uiteindelijk wel zo te zijn, omdat... Uiteindelijk krijg je ook wel een mooi team erbij. En dat zijn onder andere dan Johan en Kees, maar ook nog heel veel andere mensen die eraan meewerken. En dat heeft uiteindelijk wel gemaakt dat we hier nu zitten.
Op zo'n avond zie ik dat ook. Als ik andere mensen erbij van, ook weer een mooi verhaal of zo. Maar hoe raakte dat het publiek en kwamen de reacties op terug, zeg maar?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb via veel reacties gehoord. Mm-hmm. Omdat we meestal als je in de organisatie zit, heb je uiteindelijk vrij weinig tijd om met iedereen te praten. Maar wat vooral heel mooi was, en dat is misschien voor mij persoonlijk, is het verhaal van Rinke heel erg bijgebleven. Ja. Die sprak, die heeft ook net een boek uitgebracht over de ware worden. En die sprak over...
De ware worden.
Ja.
Dus het is met één O is het worden.
Ja.
Dus als je de ware Jacob bent, maar je moet de ware...
Ja, het gaat over liefde.
De ware Francine worden, de ware Fred liefde. Worden, de ware Barbara worden.
Eigenlijk wel. Ja, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En daar sprak zij die avond ook over. Maar op een heel persoonlijke manier. Dus alle... Ja. Zij is zelf ook gelovig, maar heeft ontzettend veel... zij is journalist van beroep en doet ook heel veel onderzoek in niet-christelijke kringen en zo. En daarin was ze heel openhartig over haar relaties die ze hiervoor heeft gehad. En ook over, dat kan je ook lezen in het boek, maar ook over een affaire die ze gehad heeft. En ik vond dat zo ontzettend stoer dat je dat op, in dit geval op een christelijk podium, dat gewoon vertelde. Omdat ik denk dat we heel vaak in de kerk verhalen horen over van, dat is geweest, maar dit ben ik nu. En dat is mooi en ik ben blij dat je nu bent waar je bent. Maar ik denk dat het juist zo krachtig is, net als met een boek keer op keer, dat je laat zien van, ik kan gewoon door en dit is niet wie ik nu ben of zo. Dit is, ik ben meer dan dat wat mijn verleden was en ik ga nu in mijn kracht daarin staan. En ik denk dat drinken dat ja, ook heel sterk heeft gebruikt die avond.
Als jij de ware Francine wordt, wat zien we dan?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. De ware Francine. Ik hoop dat ik nog steeds dingen zoals dit dan doe. En vooral heel veel dingen om heel veel... ik ben altijd heel erg geraakt door de liefde van God. En ik hoop dat ik dat heel veel mag blijven uitdelen. Op wat voor manier dan ook. Of het nou op een podium is of gewoon met iemand één op één. Maar dat ik daar vooral... Ja, de ware Francine is denk ik iemand die iedereen echt volledig accepteert zoals die is. Dus dat is dan een soort reis daar naartoe, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, want ik merk inderdaad bij die woorden van Rinke, verkijk, het is echt het... Je bent er niet. Sowieso niet. Je bent altijd op reis nog naar wie je echt wil worden en wie je nou echt uiteindelijk bent.
Ja.
Dat is denk ik haar verhaal.
Ja. Ja, inderdaad. En zij maakte dan nog een koppeling naar, naar de bruid. Dus dat is dan wat meer, denk ik, wat meer een Bijbels voorbeeld. Maar dat is ook vaak...
Bijbels voorbeeld van de bruid van Christus zijn, zeg maar.
Ja.
En dan moet je ook eigenlijk de puur zijn en echt zijn.
Ja. Terwijl,
ik vind het wel heel treffend, vind ik dat. Zeker ook in een tijd waarin het zo vaak gaat over mensen, over hoe integer je bent. Mm-hmm. Nou ja, dat integer zijn, dat gaat ook over je innerlijk. En dan, je kan zeggen van, ik neem alles met, we maken allemaal wat foutjes en we leven er maar wat naar. Maar ik denk dat het mooi is om juist die strijd aan te gaan, om zo integer mogelijk, zo echt mogelijk te zijn. En dat probeert. We praten zo nog eventjes. We zitten mooi in de oude... het zijn wel allemaal mensen die overleden zijn. Elvis Presley, Leonard Cohen en Aretha Franklin. Maar ja, dat zijn ook wel de grote stemmen, hè?
Zeker.
We praten verder eventjes met Francine Nijenhuis over de Puls-events. Puls vanwege de hartslag van de samenleving. De hartslag in kerk en geloof eigenlijk erbij. Jullie hebben net een bijeenkomst gehad met Andries Knevel, met Rico Voorberg en met Rinke Verkerk. Wat zijn jullie plannen nou voor de toekomst?
Ja, voor de toekomst...
Waar moeten we nog meer eigenlijk de vinger aan de pols houden?
Ja, nou ja, ik zou zeker naar elke avond komen. Het is gewoon heel leuk. Maar de eerstvolgende avond, dat zal wat meer op muzikaal vlak zijn. Dus dan gaan we vooral ontdekken waar... Puls zit in de muziek, in de maatschappij nu. En daar hopen we gewoon een hele bijzondere avond van te kunnen maken met dans en spoken word en muziek. En daarin, heeft dus ook weer een hele andere...
Moet ik dan denken aan dat we aan zin in geloof, zeg maar, of in zin in muziek, dat je de teksten, bijbelteksten haalt uit YouTube? Of moet ik juist zien dat we lekker op het ritme van een rap of zo ergens wat zitten? Hoe moet ik dat zien, de vinger aan de pols met muziek?
Je kan dat meer zien in... we gebruiken wel christelijke muziek. Dus we hebben in dat opzicht geen top 40 muziek bijvoorbeeld... waar we dan iets mee koppelen. Dus in dat opzicht zal het misschien voor mensen die niet heel vaak in de kerk komen, wat andere muziek zijn dan wat ze gewend zijn. Ja. Maar de stromingen die we gebruiken daarvoor, die komen veel uit Amerika en Australië. Die gaan zeker met hun tijd mee. Dus het lijkt in dat opzicht wel wat meer op popmuziek dan wat we misschien uit de traditionele kerk gewend zijn. En daarin zullen veel intermezzo's plaatsvinden. Dus een dans en spoken word en beatbox. Dus we hebben gewoon heel veel verschillende manieren gebruikt om de avond in te vullen. En daarmee hopen we gewoon,
Een voorproefje van allerlei dingen van wat muziek in de kerk kan zijn in deze tijd.
Ja.
Ik denk dat het uitdagend is als we toch een stapje uit die comfortzone doen, om toch iets te kijken van hoe dat zit in de populaire muziek, zeg maar, in de popmuziek. Voor mij zitten daar ook heel veel dingen waar je juist hoort van wat er in deze wereld gebeurt, zeg maar. En zelf word ik dan wel gegrepen soms, hoor, door wat voor raps er zijn en wat daar aan teksten in zit erbij.
Ja, zeker.
Maar dat is één ding.
Ja,
de vinger aan de pols bij de muziek,
Bij de muziekevent. En Ja, daarna gaan we nog avonden hebben over transgenders. En hierbij nodigen we ook gewoon transgenders uit om hun eigen verhaal te doen. Mm-hmm. En ja, daar hopen we in dat we er wat meer over te weten kunnen komen. Hoe zij zich voelen, maar ook gewoon hoe gaan we hiermee om? Omdat het in heel veel groepen merk je toch dat het nog best wel een beetje onwennig is. En waar gaat nou eigenlijk zo iemand doorheen? Wat is nou dat hele, wat is die transitie nou? En hoe ga je daarmee om? Hoe is zo iemand zelf er doorheen gegaan? Dus we hopen ook de mensen die we uitnodigen, die zitten ook allemaal in een andere periode daarvan. Dus dat geeft ook weer een extra, ik denk een extra inzicht daarin. En
moet ik er nou bij denken dat als zoiets gebeurt, dat er dan aan het eind nog het vingertje is van zo staat het in de Bijbel? Of is dat wat is eigenlijk het doel, zeg maar, van zoiets?
Het doel meer van de avond is vooral in gesprek gaan. Dus we hopen ook dat we willen het ook interactief doen. Dus we hopen dat mensen in de zaal ook gewoon vragen hebben die we over en weer naar elkaar kunnen stellen. Zodat het een hele open sfeer wordt. En dat er inderdaad niet uiteindelijk een soort van eindspeech komt van en de conclusie is. Dat is niet de bedoeling van de avond. Okay. Zeker niet, nee. Ja, dan.
En dan heb ik het tweede. Dus jullie hebben er voor vier, hebben jullie er gepland in een heel jaar.
Zeker,
zeg maar.
Ja,
zeker. Nog meer op koren op de molen.
Ja, we blijven lekker bezig. Nee, daarna zullen we een, volgens mij is dat die in februari? Of volgens mij wel. En dan willen we heel graag een stilteavond organiseren. En dan is het niet de bedoeling dat we een uur gewoon lang naar elkaar gaan kijken en stil zijn. Had gekund, maar dat is niet de bedoeling. We hopen daarin meer op het meditatievlak te zitten. Dus
en waarom is stilte zo belangrijk dan?
Nou, ik denk in de wereld waar we allemaal met koptelefoons op zitten en waar we super druk zijn met van alles nog wat, dat het ongelooflijk rustgevend kan zijn om af en toe gewoon even de stilte op te zoeken en hoe dat dan ook is, in wat voor vorm dat dan ook is voor jou, dat daar gaan we graag naar op zoek op zo'n avond. Dus daar hebben we iemand, hopen we voor uit te nodigen, die heel veel van dit soort workshops en avonden organiseert en die gaat ons daarin begeleiden.
Zoek naar de stilte.
Juist, ja.
Zit er wat voor je tussen, Barbara?
Nou, dat niet, hè?
We hebben de stilte niet voor jou.
Probleem.
En dat wordt wel interessant.
Maar de muziek wel.
Voor de muziek wel, ja.
Ja, hartelijk welkom. Ja. Ja.
Wat is de muziek? Zeg maar, ik hoorde altijd Hillsong of zoiets. Maar wat kan je dat uitleggen of zoiets? Van, aan mensen die nou eventjes zo hier voor een radio zitten. Denken van, hoe kan ik denken aan wat zo'n muziek?
Ja, dat is wel een goeie. Ik heb het zelf laatst toevallig nog aan vrienden laten horen die niet in de kerk komen. Die zeiden van, joh, dit lijkt eigenlijk gewoon wel op radiomuziek. Dus wat je ook gewoon voorbij ziet komen.
Nou, de Kelly Family, die zingen toch ook altijd over de Bijbel?
Ja.
Ik heb heel veel cd's van de Kelly Family.
De Kelly
vind
Family,
ik super goed.
Ja.
Nee, die vind ik echt goed. Kun je die lezen?
Nee, die moet ik nog even aan mijn repertoire toevoegen.
Gaan we er even zoeken, de Kelly Family.
Ga ik doen.
Het is hele mooie muziek.
Ja. Ja. Nee, en ik, ja, dus hoe je dat dan echt precies moet omschrijven. Ja, het blijven nog steeds, denk ik, en daar hoef je ook helemaal niet omheen. Blijven nog steeds christelijke teksten, maar dan in een wat moderner jasje. Ja.
Ik zal het hier nog eventjes voorlezen van wanneer jullie het precies hebben. Want dat is de volgende, die staat gepland op 18 november.
Klopt.
En dan is het in het nieuwe jaar, 10 februari. En dan nog 19 april en 16 juni. Nou, dat is te moeilijk om dat allemaal te onthouden.
Ja.
Als ze het nou moeten zoeken, dan kunnen ze het beste eventjes gaan naar op Facebook en dan Pulse Event Delft hebben.
Ja, inderdaad. Daar staat alle info, allemaal actuele berichtjes
en
proberen
dan blijf je
op te plaatsen.
Erbij.
En dan blijf je gewoon bij je. Ja.
Precies.
Zeker.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst hier naar de studio. Barbara, voor jouw boek keer op keer.
Ja, ze bestellen op www.boekenbestellen.nl.
Boekenbestellen.nl. En Francine voor de Pulse Events.
Ja, dankjewel.
En ik wens u en jullie allemaal vrede en alle goeds.